In Psalm 110 vonden we in vers 1 en in vers 4 die beide markante uitspraken. Markant omdat ze gemarkeerd worden in het Nieuwe Testament, waar ze immers worden aangehaald, in het bijzonder dan in de Hebreeënbrief. Niet uitsluitend daar, maar de uitspraak: gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, uit Psalm 110 vers 4. Die vinden we inderdaad uitsluitend terug in de Hebreeënbrief, enige malen. Die andere zit aan mijn rechterhand. Die vinden we elders ook vermeld, maar ook uitgebreid in de Hebreeënbrief, omdat dat de standaarduitdrukking is voor de tegenwoordige positie van Christus. Niet omdat ik dat vind, maar het Nieuwe Testament maakt het. Dat wil zeggen, die citeert steeds diezelfde uitspraak, soms letterlijk, soms wat vrijer, soms alleen met een toespeling. Maar het blijft de belangrijke tekst waarover ook de Heer vragen stelde. Dat wil zeggen, vragen stellend vestigde hij de aandacht op die vreemde uitspraak. De Heer heeft gezegd tot mijn Heer zit aan mijn rechterhand, enzovoorts. En in het algemeen zou je kunnen zeggen dat hele Nieuwe Testament, ik bedoel de Nieuwtestamentische Bijbelboeken in dit geval, dat dat beschouwd kan worden als commentaar op die uitspraken in Psalm 110. Maar meer in het bijzonder, deze brief aan de Hebreeën, die we de laatste weken voor ons hebben, is natuurlijk zo zonder meer een uiteenzetting over, natuurlijk, Psalm 110 vers 1... maar meer in het bijzonder Psalm 110 vers 4. Namelijk, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En voor dat doel waren wij 14 dagen geleden uiteindelijk in Hebreeën hoofdstuk 7. Dat is een van de belangrijkste hoofdstukken, als je dat zo mag zeggen tenminste, van de Hebreeënbrief. Ik denk dat het, dat is mijn zinziens dan, maar voor wat het waard is, ik denk dat de belangrijkste hoofdstukken zijn hoofdstuk 7 en hoofdstuk 9. Leerstellig, althans. Dat vind ik altijd belangrijker dan de praktische toepassing, omdat ik van mening ben dat praktische toepassing tamelijk vanzelfsprekend is. Dat schijnt niet voor iedereen zo te zijn. Maar ja, daarom verklaar ik het maar even waarom ik er zo tegenaan kijk. Maar in hoofdstuk 7 vonden we toelichting op dat begrip uit Genesis 14 afkomstig, over die Melchizedek, over wie dat eigenlijk is en wat al die uitdrukkingen betekenen die daar gebruikt worden, namelijk dat hij heet Melchizedek of dat hij heet Melech Shalom. Dat wordt dan onvermijdelijk vertaald met koning des vredes, maar dan moet je het andere vertalen met koning der gerechtigheid, als je consequent bent. En wat die uitdrukkingen betekenen, en dat het dus kennelijk verwijst naar de nieuwtestamentische waarheid. En dat de man was zonder vader, moeder, zonder vader en moeder, zonder geslachtsverwekking, op beginsel de dagen nog einde des levens. Dat is heel vervelend voor de genealogen, denk ik tegenwoordig, maar niettemin het bewijst wie hij is. Namelijk de Heer zelf, want die heeft zo'n ding niet. Zo'n geslachtsrekening. En geen vader en moeder. Het is de Heere namen die daar verscheen aan Abraham. En dat was niet voor het laatst, overigens. En deze keer onder de naam Melchizedek. En daarmee krijgt het nieuwe verbond, dat nog lang niet was aangebroken, wortels in het Oude Testament en zelfs al in de dagen van Abraham. En daar wordt vervolgens op ingegaan, in wat hier nou verder volgt. En we hebben dat vorige keer besproken, dus ik noem het alleen om weer een draad op te pakken. Namelijk dat Melchizedek beschouwd moet worden als hoger dan Abraham, maar daarmee ook hoger in rangorde dan Levi, die nog in de lenden van Abraham was. Nou ja, dat is ook nogal erg kort door de bocht, want na Abraham kreeg je dan altijd eerst nog Isaac en dan kreeg je nog Jacob. Dan krijg je pas Levi, toch? En dan het priesterschap, ja, daar heeft Levi nooit weet van gehad. Nou goed, misschien weet wel, maar dat weten wij dan weer niet. Maar hij heeft er geen deel aan gehad, want dat werd pas 4 generaties later toegewezen aan het huis van Aaron uit de stam van Levi, toch? Dat was pas na de uittocht uit Egypte. Ja, na de uittocht uit Egypte. Al wordt Aaron natuurlijk iets daarvoor geïntroduceerd, maar toen was hij nog geen priester. Het kwam allemaal pas later. En daarmee is dat hele oud-testamentische, dan wel Levitische, dan wel Aaronitische priesterschap ondergeschikt aan dat van Melchizedek, want het kwam later en is dus ondergeschikt aan dat wat eerder kwam. Dat is een Bijbels beginsel. En het werd gedemonstreerd ook in dat Abraham tienden betaalde aan Melchizedek. Die is dus hoger. En dat betekent als ooit een keer diezelfde figuur, ik bedoel het met alle respect, maar hoe moet ik het zeggen, diezelfde man, persoon, dat is misschien toch het goede woord, nu, als diezelfde persoon ineens zijn opwachting maakt in, op een gegeven moment, en dat wordt hem gezegd, moet gij zijn priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, en het wordt toegepast op Christus, dan betekent dat meteen dat het oud-testamentische, levitische, aaronitische priesterschap daarmee afgedaan heeft. En dat is wat Hebreeën 7 hier uiteenzet, op basis van Genesis 14, en op basis natuurlijk van Psalm 110 vers 4. Want daar wordt aangekondigd dat er toch ooit zo'n priester zou zijn naar de ordening van Melchizedek. En het leidt geen twijfel dat dat slaat op die heren van David uit vers 1. En dus dat het gaat over de Messias. En dus wordt met terugwerkende kracht in Psalm 110 door David vastgesteld, of via David vastgesteld, dat Melchizedek niet anders was dan een voorverschijning van Christus. En de aardigheid is dat het hele begrip voorverschijning van Christus weliswaar bekend is. Ik weet niet in welke kringen en waar het beperkt is, maar ik ken het van jongs af aan. Een voorverschijning van Christus, alleen het werd nooit toegepast op Melchizedek. Alleen op de Engel des Heren. Maar ja, de conclusie is natuurlijk, Melchizedek is gewoon de Engel des Heren. Tamelijk gewoon, want het komt nog wel eens vaker voor in de Bijbel. En dan verschijnt hij weer onder andere naam en titel. Maar daar heb ik het vorige keer ook over gehad, dus dat laat ik nu verder maar voor wat het is. Maar dat is de uiteenzetting hier in Hebreeën hoofdstuk 7, waarmee gezegd wordt dat die priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek bij zijn verschijning, dat is 7 vers 17 van Hebreeën, want daar staat het vers dan weer, hè, dat betekent meteen de vernietiging van het voorgaande gebod van het oude verbond, namelijk, want het priesterschap naar Levi en dus naar de ordening van Aaron maakt deel uit van en is ingebed in het oude verbond, in de wet namelijk, in het Mosaïsche verbond of hoe dat maar heet mag. En als dat priesterschap wordt afgeschaft, wordt niet maar een deel van de wet afgeschaft, want dat kan niet. Nee, ik weet wel dat verbondstheologen dat hebben uitgevonden. Maar het kan niet. Kijk, in theorie kun je alles uitvinden. Dat heet science fiction. Of gewoon zonder science uiteraard. Dat science, dat hoort er helemaal niet bij. Hè? Dat is gewoon fictie. Heeft men bedacht. Dat zijn sprookjes. Dat weet ik zeker, want de Bijbel zegt, je hebt de wet, je hebt de hele wet. Dat is één ding, en je hebt niet een stukje van de wet, want als iemand een deel van de wet overtreedt, dan overtreedt hij de hele wet. En als iemand meent een lid van de wet te moeten onderhouden, een artikel van de wet, dan wordt hij geacht de hele wet te onderhouden. Dat zegt de Bijbel. Dat is ook het einde van het verschil tussen de zogeheten, hoe heet het ook weer, de ceremonie, ik kan het nooit onthouden. De ceremonie, de woorden kan ik niet onthouden, de ceremoniële wet en de, weet je, andere. Dank u, broeder. En de morele wet. Dat verschil bestaat niet. Je kunt niet van het een verlost worden en van het ander niet, of omgekeerd. Bovendien, wij weten het verschil niet eens tussen die beiden, maar het wordt in de Bijbel ook niet gemaakt. Je hebt de wet, Of je hebt niet de wet. To be or not to be, dat is het eigenlijk, hè? Nou goed. Want de vernietiging, ik heb het woord niet gekozen in de vertaling van Hebreeën 7, vers 18. Ik vind het nogal wat. Nee, het is correct vertaald, maar ik vraag me af of degene die het zo vertaald hebben er geen moeite mee gehad hebben dan. Want daar heb ik geen inzicht in, dat weet ik niet. De vernietiging van het voorgaande gebod, dat is zo zonder meer het oude verbond. En anders ben je de draad al kwijt, hè? In dit Bijbelboek. Het gaat om het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Het oude Nieuwe Testament, zo u wil. En het voorgaande gebod, dat is het oude verbond uiteraard. Dat geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Het is niet nuttig. En staat er ook meteen achter dat dat een goede lezing is. Want er staat meteen, want de wet heeft geen ding volmaakt. Teruggrijpend op de volkomenheid uit vers 11. Er is geen volkomenheid onder het oude verbond. Gaat hooguit een eind in de richting. Geeft misschien aan wat de idealen zijn. Maar het kan ze niet bewerkstelligen. En de naam van Moody is al gevallen, straks in de inleidende woorden van onze broeder. Moody, van Moody is de beroemde uitdrukking. De wet is een spiegel, je kan er je onreinheid in zien, maar je kan je er niet mee wassen. En zo is het maar net. Dat schiet niet op. Het is het grote thema eigenlijk in de Bijbel. Je kan het, natuurlijk kun je zoiets anders zeggen, maar van deze kant binnenkomen kun je gewoon zeggen, dit is het centrale thema in de Bijbel. Het thema namelijk dat de mens heeft uitgevonden dat er van alles misgaat met de mens. En dat het onder controle gebracht zou moeten worden. En dat dat dan maar moet gebeuren door wet. Er moeten grenzen gesteld worden. Er moeten regels gemaakt worden. En de Bijbel zegt, dat kan je nou wel denken, maar het gaat niet werken. Het is maar één ding wat werkt, dat is niet opgelegde wet, maar het is ingelegde normen en waarden, heet het dan. En dat is het dan, en dat is het grote thema. Ik had het ook niet helpen, ik moest er gisteren ook over spreken. Wat het onderwerp was, geschiedenis van David. David en Saul. Die elkaar niet verdragen. Het zijn twee verschillende dingen. Ze kunnen niet gelijktijdig bestaan. En met Jonathan, die dacht dat het allebei kon, liep het slecht af. Met Michal liep het slecht af. Die dacht ook dat het allebei kon. U weet wel, de dochter van Saul, die moeizaam dan toch uitgehuwelijkd werd aan David. En ze had David lief, maar aan het eind van het verhaal veracht ze de man. Zo loopt het uiteindelijk af. En ze krijgt geen kinderen. Dat is onvruchtbaar, die combinatie. Dat kan helemaal niet. Er is enige sympathie over en weer. Dat wel. Maar het verdraagt elkaar niet. Het is wachten tot Saul en de hele misbogen verdwenen is. Om ruimte te maken voor David. Dat is wat het is. Ja, datzelfde verhaal als wat je hier leerstellig min of meer uiteengezet krijgt. Maar eigenlijk krijg je het hier ook aan de hand van beelden. Die dan wel erg abstract zijn, omdat het nauwelijks een geschiedenis genoemd kan worden. Het noemen van Melchizedek in Genesis 14, dus ook maar twee versen toch. En één regel in Psalm 110. Maar het is precies hetzelfde. Het is de tragiek van de mens die denkt dat de wereld maakbaar is. De wereld, onze planeet. Het heelal. Enzovoort. Of gewoon uw leven, dat het maakbaar is. En ze proberen het te maken. Ze proberen van alles aan te doen. Nee, in godsdienstige kring natuurlijk, ja, vanzelfsprekend. Maar daarbuiten ook, in de seculiere wereld, wat het ook voor een gek ding mogen wezen. Seculiere wereld. Daar gebeurt precies hetzelfde. Het is altijd wet, het is altijd dwangmatig, het is altijd slavernij. In de een kan er beter tegen dan de ander. Dat moet ik toegeven, maar het komt niet goed. gaat niet werken. De enige oplossing is, God is het uitgebreid aan demonstreren. Dat wil zeggen, is de tentoonstelling aan het opbouwen. De show in onze dagen hebben als gemeente tot een betoning van de rijkdom zijn genade en de werking van zijn genade. En dat in alle toekomende eeuwen. Over wat de kracht van genade, dus het tegenovergestelde van wet, vermag. En het tegenovergestelde van wet mogen dan genade zijn. Je kan ook zeggen het tegenovergestelde van wet, die immers opgelegd wordt en die een juk is volgens de Bijbel. Tegenovergestelde daarvan is wat wij normen en waarden noemen, met een wat eigenaardige vaste Nederlandse uitdrukking, want dat betreft min of meer ook wet, maar niet één die opgelegd is, maar die ingelegd is. Het verschil is dit. Waarom predik ik de evangelische verklaring? Het verschil is dit. Waarom prediken we het evangelie? Ik heb menigmaal gehoord, omdat we de opdracht hebben. Dat heet de zendingsopdracht. Als ik het goed heb onthouden, was het Marcus 16?
Deze 28
vers
18.
Hè? Wie?
Deze 28 vers 18, de grote opdracht.
Oh, oké. Nou ja, we hebben de opdracht. Toen Petrus gezegd wordt dat hij het niet mocht doen, toen zei hij, waarom je het toch deed. En hij zei niet omdat ik een grote opdracht heb ontvangen. Dat lees je ook nergens. Hij zei, ik kan niet anders. Je zit erin. En dus komt het eruit. En hij schrijft het ook later, want ik meen dat het Petrus was die schreef, wees altijd bereid om om getuigenis af te leggen of verantwoording te geven van wat er maar staat, van de hoop die in u is. Ja, dat komt van binnenuit, dat is niet de opdracht. Of het dan toch niet zo'n opdracht is, ik weet het niet. Ik heb altijd het idee dat de uitdrukking, gij zult mijn getuige zijn, dat het niks anders is dan een vaststelling van een feit. En niet een opdracht.
Je bent niet een getuige, wij zijn getuige.
Ja. Niet maar, en nou ga je dat doen. Want ik wil dat zo. Maar eerder andersom van, ja, je wilt het waarschijnlijk niet doen. En je bent vrij, je hoeft niet. Ik vind dit Bijbelse trouwens, hoor, dit, hè. Je bent vrij, je hoeft niet. Maar zal ik je eens wat zeggen? Je gaat het wel doen. Let maar op, je gaat het doen. Zo gaat het. Ja. Zo werken die dingen. En dat ligt dichterbij wat de schrift daarover leert. Nou goed. Terug naar deze dingen. De vernietiging van het voorgaande gebod, vers 18, de wet. Geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Het neemt de mens gevangen. Het heet slavernij in de Bijbel. Het juk der dienstbaarheid. En hoeveel uitdrukkingen u maar hebben wil. Een bediening des doods hebben we het ook al over gehad. Het leidt tot geen goed enzovoort. En dan kun je met de Bijbel dicht wel filosoferen dat je niet zonder die wet kunt. Maar ik moet u zeggen, de wet vermoordt de mens. Ontneemt zijn vrijheid, dat is al de dood. Nee, en als onze gemeenschap bij wet geregeld moet worden, dan is het geen gemeenschap. Gemeenschap is een organisme. En als het georganiseerd moet worden, dan is het een organisatie. Dat is de imitatie van een organisme. En als zo'n gemeenschap liefde is, dan zegt de Bijbel, niet doe alsof je elkaar lief hebt, maar zegt de liefde zijn ongeveinsd. Dat is allemaal hetzelfde verschil. De wet heeft geen ding volmaakt, wij worden ervan verlost. Enzovoorts. En meer uitspraken hier over het verschil tussen oude en nieuwe verbond, waarbij wordt vastgesteld dat Christus de hoge priester is die dan blijft in der eeuwigheid, omdat dat priesterschap naar de ordening van Melchizedek per definitie, ik bedoel, dat is geen stopwoordje van me, dat is per definitie eeuwig. Want het heet, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En vandaar ook dat zonder begin, zonder einde enzovoort. Het is een universeel priesterschap in elk opzicht. Het wordt niet overgedragen, zodat je nu weer een bewijs hebt dat die Melchizedek uit Genesis 14 niemand anders was dan Jehovah zelf. Onthoud die vooral, hè. Want als die iemand anders was, dan is dus toch dat priesterschap overgedragen van Melchizedek op Christus. Maar dat is in strijd met de essentie van dat priesterschap. Het is onoverdraagbaar. Iemand die priester is in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek, blijft dat dus altijd. Krachtens eeuwig leven, onvergankelijk leven, stond er in vers, wat het maar was, in vers 16 en daarna weer in vers 24. Nou, 23 en 24. Dus je hebt echt geen keus, is maar één verklaring. Melchizedek was gewoon Jehovah zelf. Dat betekent trouwens tegelijkertijd, voordat we eroverheen lezen, dat als we daar eenmaal deel aan gekregen hebben, aan deze hoge priester, en hij onze hoge priester is, krachtens onvergankelijk leven en wij behoren tot zijn volk, dan betekent het ook dat wij die hoge priester niet kwijt kunnen raken. En dat betekent meteen dat, dat wij dat eeuwig leven dat wij hebben ontvangen niet kwijt kunnen raken. We zitten allemaal bijeen. Allemaal even hetzelfde ding. Nog afgezien van dat als wij in Christus zijn en wedergeboren zijn, worden wij geacht volgens nogal wat Bijbelse uitspraken zelf priesters te zijn. Ja, niet van naar de ordening van Aaron. En als Christus ons hoofd is en hij is hoge priester naar de ordening van Melchizedek, zijn wij dus priesters naar de ordening van Melchizedek. En we blijven dat dus voor altijd. Kan je nooit meer kwijtraken. En we zijn het krachtens onvergankelijk leven. We hebben die allemaal. Zo'n volstrekt Bijbels argument. En het is wat hier uiteengezet wordt. Zie? Maar ja, daarna komt er een soort van samenvatting. Kunnen we beter aan Paulus overlaten natuurlijk. Hè? Dus die begint in hoofdstuk 8 inmiddels, vers 1, met de hoofdsom, de samenvatting is dat. Hè? Heb je het woord samenvatting wel eens gelezen in de Statenvertaling? Nee, dat heet hoofdsom. Alles bij elkaar optellen, dan krijg je de essentie, de samenvatting, hoofd, de kop van het geheel. De hoofdsom der dingen waarvan wij spreken is, wij hebben, dat woordje dat had een dubbele punt moeten zijn natuurlijk gewoon, is, wij hebben zodanig een hoge priester die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. Let op dat dit de verwijzing is naar Psalm 110 vers 1. Die gezeten is aan de rechterhand, zo'n verwijzing staat er niet bij. En je leest er ook zo weer overheen, maar het is Psalm 110, vers 1. Die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. Hij is een bedienaar des heiligdoms. Dit is een andere manier om te zeggen, hij is hoge priester. Of op zijn minst, hij is priester. Want het heiligdom is de term in het Oude Testament. En binnen het Oude Testament, ik bedoel binnen het Oude Verbond, voor de tempel dan wel de tabernakel. En degene die daar dienen, ja, die heten priesters. Hij is bedienaar des heiligdoms, namelijk inderdaad van een tabernakel, maar dan toch van de ware tabernakel. En de ware tabernakel, dat is dus niet die tabernakel die men, kijk even rond maar, die men gefiguurd, ik kom van het woord niet af, van die men zelf gefiguurd zag, maar die men zelf geconstrueerd had. Met de figuurzaag dan. Maar begrijp je wat ik bedoel?
Met handen gemaakt.
Dat is de Bijbelse tuinzuster. Dank u wel. Dat is een tempel. Precies, maar dat is de term uit hoofdstuk 9 natuurlijk. Die tabernakel die men in de woestijn had. Ja, dat was niet de echte tabernakel. Dat wordt nu uitgelegd. Waarom het is dat het niet de echte tabernakel is. Het was ritueel. Het was een uitbeelding van de echte tabernakel. Dat staat hier, ik vind het geweldig. Daar staat namelijk... Hij, de Christus is dienaar van de ware tabernakel, namelijk welke de Heer heeft opgericht. En niet de mens, niet Mozes, niet Aaron, niet Salomo, als je de tempel eronder verstaat, niet Bezaliel of Aholiab of wie het allemaal maar waren. Want, en dan wordt het uitgelegd, is die hoge priester. Want in ieder hoge priester, u ziet dat die bedienaar van het heiligdom, dat is inderdaad hoge priester dus, net als in vers 1. Want in ieder hoge priester wordt gesteld om gaven en slachtoffer te offeren, waardoor het noodzakelijk was dat ook deze wat had dat hij zou offeren. Na zijn opstanding, heb ik u al een paar keer gezegd, want ik probeer dat er duidelijk in te stampen, weet je. Na zijn opstanding zou hij wat offeren, want pas na zijn opstanding werd hij hoge priester. Sinds hij aan de rechterhand Gods is, zou hij iets offeren. En dat was uitdrukkelijk na zijn kruisiging. En dan wordt daar eerst op ingegaan, want indien hij op aarde ware... Het is dus pas in de hemel, want indien hij op aarde waren, zo zou hij zelfs geen priester zijn. Dat was in hoofdstuk 7, halve bladzijde eerder ook al gezegd. Al was maar omdat hij niet uit Levi was, maar uit Juda, over welke stam Mozes niks gezegd heeft. Aangaande het priesterschap, 7 vers 14 was dit. En nu nog een keer, op aarde was hij geen priester en voor zover hij op aarde dus iets geofferd zou hebben, maar ik mag hopen dat het niet ter discussie staat nu, maar voor zover hij op aarde iets zou geofferd hebben, is dat toch niet het offer waarover hier gesproken wordt. Want hij was toen geen priester, laat staan hoge priester. Die waren er namelijk wel in zijn dagen, maar daar maakte hij geen deel van uit. En wat die priesters betreft, die dat deden en misschien nog doen op aarde in de dagen waarin deze Hebreeënbrief geschreven werd, van hen staat dat die priesters het voorbeeld en de schaduw, voorbeeld is de vertaling van het Griekse woord typos, dus je had het ook niet hoeven vertalen, dan had je gewoon type. Griekse woord gebruikt. Want een type is een voorbeeld. En eigenlijk een afdruk. Een type. Vroeger kon je dat nog navragen aan een typograaf, maar die bestaan niet meer, die jongens, hè? Die meisjes. Bestaan er nog typografen? Even vragen aan de vakman. Nee, hè? Nee. Nee. Het is afgeschaft, dus. Die hielden zich bezig met de drukkunst, om zo te zeggen. De boekdrukkunst. He? U weet al van de typemachine. Met die lettertjes op zijn armpje. Later op een bolletje. Toen was het gauw afgelopen trouwens. Toen was het ik wil bolletje. Toch? Dat moest je een IBM hebben. Zo'n IBM. Maar die letters heten typen. En het heet nog steeds lettertypen. Komt daar vandaan. Maar goed. En het heet voorbeeld, een afdruk. Het heet ook een type, een beeld. Het heet trouwens ook een tegenbeeld, want het is hetzelfde. Want het woord anti voor het woord type verandert niks aan de betekenis van het woord type. Versterkt alleen de betekenis. Het is een beeld, een tegenbeeld, vaak ook een spiegelbeeld. Hè? Heb je dat nog? Ik moet er ineens aan denken. Je kreeg laatst uit iemands privéverzameling. De mensen gaan dood namelijk. Dat is, dan blijft er een verzameling liggen. Dat zwerft daarom. En dat kwam toen, kwam bij mij terecht. Met oude grammofoonplaten. Eenmalige grammofoonplaten. Direct gesneden. In de begin 50e jaren. In een studio in Den Haag. Dat stond erop. Met getypte letters. Op een stickertje. Enzovoorts. Dat soort werken, geluidsbanden trouwens ook nog, vol spoor. En er zaten ook grammofoonplaten bij, zo groot, van metaal. Die kon ik niet op de pick-up kwijt. Moest ik eerst de pick-up verbouwen om het te kunnen doen. En ik weet niet waarom het zo lang geduurd heeft voor het op me doordrong dat het geen grammofoonplaten waren, het waren matrijzen. Dat wil zeggen, vormen waarmee uiteindelijk grammofoonplaten gemaakt worden. Ja, in twee keer trouwens, want ik had hem kunnen afspelen, er past een naald in, maar daar maken ze een afgietsel van. En van het met een afgietsel maken ze dan weer de grammofoonplaten. Nou ja, dat is wat ingewikkeld. Maar dit is typografie, dit zijn positieve en negatieve en dingen enzovoorts, hè. Het heet ook een matrix, want het is een moeder. En je hebt dan ook weer een vader enzovoorts. Dan, ja, zo werkt dat. Dus, en die oud-testamentische inzetting, het tabernakel, ja, dat is niet het echte ding. Dat is een afdruk. Dat is wat er staat. Want de ware tabernakel... Ja, dat is niet wat die mensen in de woestijn meevoerden, die ze zelf hadden gemaakt onder leiding van, nou, onder toezicht van Mozes in elk geval, want er staat hier een paar versen verder. De ware tabernakel was een heel ander ding. En daar gaat het nu over, hè. Merkt u, dit is gewoon een cursus voor ons hier, om ons tot ons te laten doordringen bij herhaling en continu dat oude verbond weliswaar van God gegeven was, maar het heeft geen ding volmaakt. En je kan er wel hoog over opgeven en je kunt er wel je identiteit aan ontlenen, als Jood bijvoorbeeld, maar het neemt niet weg dat het allemaal zeer betrekkelijk is en dat het duidelijk van mindere kwaliteit is dan het echte ding. Dat wil zeggen, die tabernakel en die tempeltabernakeldienst was niet de echte tabernakel. En als het niet de echte was, niet de ware was, dan was het dus fake, of niet? Dan was het, er moeten andere woorden over zijn, maar ze willen me niet binnenschieten. Namaak.
Afbeelding.
Ja, nep. Ja, surrogaat. Doe nog eens wat.
Een replica,
die is mooi, ja. Dat is wel mooi. Ja. En afdruk, kijk, er zijn een boel woorden voor. Het beginsel moet bekend zijn, dus. Hè.
Mag ik wat vragen?
Jawel.
Er staat in mijn Bijbel hier, tenminste met de stroom, dat welke het voorbeeld de vertaling is van Hypo Deeg, maar.
Het is de derde. Er staat aan het einde van het vers dat de afbeelding, dat is typisch.
Dat is typisch.
Welke een afbeelding is, ja.
Ja, maar de eerste is hypodeeg.
Oké. Sorry, ja.
Ter uw
info. Afbeelding is dus typos. Oké, we corrigeren dat meteen. Welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen. Zij dienen dus die tabernakel hier op aarde, waarin die priesters dienst deden ooit. Zijn een afbeelding van wat eerder heet de ware tabernakel in vers 2. En wat hier heet de hemelse dingen. Dat zijn dus die dingen uit vers 1. De hoofdsom der dingen waarvan wij spreken. Daar spreken we dus over. Over de ware tabernakel. Over iets dat hoger is dan alles wat onder de wet bestond. Een hoger priesterschap. Ik zei een hoger priesterschap. En een hogere tabernakel. Je zou de conclusie trekken dat als die tabernakel op aarde namaak is of een beeld, dan is het priesterschap van Aaron dus ook namaak dan wel een beeld. Afhankelijk van welke woorden u het liefst hebt daarvoor. Met alle respect, maar het is een afbeelding. Zie? Maar het is een beeld, dat staat er nu ook. Vers 5, welke het voorbeeld en de schaduw der toekomst, der hemelse dingen dienen. Schaduw ook in de zin van een afdruk, een afbeelding. Waarom ook niet? Heel wat afbeeldingen tot in onze moderne tijd worden gemaakt met licht. En dus door schaduwwerking. Het is niet alleen maar dat schaduwwerk van omtrek maken enzovoorts, projecteren op een muur en of wat was er voor een schermpje. Maar het is ook gewoon fotografie, want het is niks anders dan licht en schaduw eigenlijk. Hè? Het is licht projecteren en dat vastleggen. Op de gevoelige plaat heette dat vroeger. Ja. De schaduwwerking. Welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen. En dan staat er, en dan wordt het verklaard onder aanhaling van oud-testamentische schriftplaatsen. Gelijk Mozes door goddelijke aanspraak vermaand was, als hij de tabernakel volmaken zou. Want God heeft hem wat gezegd in dat verband. En zei, en dan staat hier dan, want zie, zegt hij, dat gij het alles maakt naar, dat wil zeggen volgens, de afbeelding die u op de berg getoond is. Dan moet je wel consequent blijven in het lezen. En misschien is het moeilijk, maar ik neem aan dat u begrijpt dat die afbeelding die aan Mozes getoond is op de berg, en die dient als voorbeeld weer voor de tabernakel, dat wat Mozes gezien heeft van hogere aard is dan de tabernakel die hij op aarde moest bouwen. Kortom, en mijn woordkeus is niet zo groot, hij heeft daar op die berg niet een model van de tabernakel gezien. Zo van, zo ziet het eruit. Een maquette is het woord. Dat is niet wat hij gezien heeft. Het is andersom. Wat hij gemaakt heeft, beneden aan de berg, dat was de maquette. En u weet toch wat een maquette is, mag ik hopen. Als iemand een flink bouwwerk van plan is te gaan bouwen, dan maken ze eerst een kleiner model. Ja, met een figuurzaag, wat dacht u dan? Een heel handig instrument. Een handinstrument trouwens. Maar toen maar weer. En dan steken ze dat in elkaar om vooral de verhoudingen te kunnen zien. De perspectief. Ja, tegenwoordig doen ze dat geloof ik met de computer. Virtueel. En 3D met een brilletje op en al dat soort dingen. Ik weet het. Maar vroeger niet. Dan maakten ze zo'n modelletje. En wat ik nogal vaak tegenkom als ik ergens een ruïne moet bekijken of zo is. Of een plaats waar vroeger iets gestaan heeft. Dan staat er wel ergens een maquette. Helaas dan weer achter glas, kan je het weer niet fotograferen. Maar toen maar weer.
Waar dacht Peter van in de Matthäus 17 op de berg met de Heer drie tabernakels?
Nou ja. Ja. Hij zag wat hij. Hij wil meteen tabernakels bouwen. Ja, dat is mooi. Maar wat Mozes gezien heeft, was niet de maquette. Hij bouwde de maquette. En wat hij gezien heeft, is datgene waarvan de door hem gebouwde tabernakel hier op aarde de uitbeelding is.
Dat ook in 3 vers 5, hè?
In?
Dat was een dienaar van de dingen die daarna gesproken zouden worden.
Ja, ja, precies. Ze zouden nog niet gesproken worden namelijk wat hij gezien had. En dus werd het op andere wijze vastgelegd. Het is bovendien een van de methoden waarop bepaalde nieuwtestamentische waarheid en vooral gemeentelijke waarheid wordt verborgen in het Oude Testament. Dat wil zeggen in de oud-testamentische geschriften, maar ook in de oud-testamentische tijd. U weet hoe het is, van gemeentelijke waarheid staat, het is een verborgenheid, het is van alle eeuwen verborgen, het is niet geopenbaard, enzovoorts. Maar terwijl het geopenbaard wordt, wordt er verwezen naar, hier dus ook, wordt er verwezen naar de oud-testamentische symboliek. Het is wel niet gesproken, maar het is wel vastgelegd. En nu het gesproken gaat worden, dan wel geschreven. Het wordt verbaal gemaakt, om zo te zeggen. Hier wordt er verwezen naar de beelden die in het Oude Testament daarover al bestaan. En dat gebeurt tamelijk uitgebreid. Maar voor alle duidelijkheid, wat er ook maar te zien was onder de wet aan rituelen, het zijn altijd beelden. Het is niet het ding zelf. Maar het is een beeld van het ding zelf. Wat heeft Mozes dus gezien? Nee, niet de maquette van de tabernakel, maar wel iets waarnaar hij die tabernakel moest bouwen. Kijk, en dat nu, dat is kunstzinnige arbeid. Dat is wat kunst eigenlijk is. Nou, altijd was tot Apel, geloof ik. Of, nou, ik heb soms de indruk dat het was tot Van Gogh, maar... Maar ik ben er niet zo goed in thuis, dus ik zal me verder geen namen noemen. Maar dat is wat kunst is. In het algemeen, en ik heb het niet over schilderkunst in het algemeen, maar, of in het bijzonder, maar over kunst in het algemeen. Uitdrukking geven aan abstracte zaken. En als je die abstracte zaken niet kent, dan kun je er ook geen uitdrukking aan geven. En dan krijg je dus inderdaad de abstracte kunst. Dan is de uitbeelding zelf abstract. Maar, ik zei dus, dan is het dus ook leeg. Ik beschouw dat als inhoudsloos. Nee, ja, waarom ik nou stop is dat, omdat ik denk... Aan de muziek, daar heb je precies hetzelfde. Ik hou van jazzmuziek, maar dan wel de oude. Die is concreet, die kent melodieën, akkoorden en ritme. Daar zitten patronen in, zitten samenhangen, zitten structuur in, enzovoorts. En het laatste jazzconcert wat ik gehoord heb, begon met Welke vriend is onze Jezus? Wissenwaarachtig. En dat is concreet. Daar heb je wat mee, dat roept wat op. En toen heb ik het nog eens nagevraagd aan Louis Armstrong. Nee, iemand vroeg dat. Wat vindt u van de moderne jazz, de bebop in die dagen, 40, 50 jaren? Hij zegt, nou, het is net alsof iemand de trap op en af loopt, maar niet weet waar hij naartoe moet. En dat in zo hoog mogelijk tempo. En ik vond hem wel aardig. Ik vind het nog, er zit geen structuur in, gaat nergens naartoe, drukt niks uit, enzovoorts. En over iets moderners dan dat wil ik het helemaal niet hebben. Ergens houdt het een keer op. En zo gaat dat met kunst. Als het niet meer uitdrukking geeft aan iets, ja, dan beschouw ik het niet als kunst. Dan is het een beetje geklodder. En meer hoef ik daar niet over te zeggen. Maar het punt is nou natuurlijk dat die tabernakel uitdrukking geeft aan is. Dat is niet zomaar. En die beschrijving die we in de Bijbel vinden, daar voelt iedereen van aan, daar is iets mee. Ook al weet je niet wat het is, dan nog. U weet wel, met zo'n voorhoofd, ik heb de getallen nou echt niet meer bij de hand, zo uit het hoofd nu, maar met zoveel pilaren in de korte zijde, zoveel pilaren aan de lange zijde enzovoort, en op zilveren voeten, of waren het koperen voeten, weet je, ze gaan nou niet meer, koperen voeten geloof ik de buitenkant, maar vooruit maar weer, en zilveren pilaren, en dan moet de gordijn dan, dat moet zo hoog zijn, enzovoorts, weet je wel, dat soort dingen. En het bouwwerk zelf van de staande berderen, de planken dus, hè. De berderen, want je moet toch iets te bedden kunnen brengen. En nou goed, maar bestaande berderen enzovoort, en dan moeten er zoveel zijn, zo dik en zo breed, en met roeden erlangs en met oogjes en de gordijnen erover en striklistjes en wat het maar was allemaal. En welke kleuren, en dan nog een laag erover en wat het maar was. Ik bedoel, dat voel je aan, daar moet iets mee zijn. Dus oké, het is vergezocht, maar er moet iets mee wezen. De vraag is wat? En dat weten de Joden ook niet, hè, wat er mee is. Hè? Niet dat ze zo'n ding nog hebben, overigens. Maar het staat wel allemaal in de Bijbel. Daar moet iets mee wezen. En in hoofdlijnen, in essentie, wordt ons hier verteld wat het voorstelt. Niet al deze details, maar Er wordt wel een aanwijzing gegeven hoe dat zit. In elk geval, wat Mozes gezien heeft, dat is makkelijk genoeg. Wat Mozes gezien heeft, is nieuwtestamentische waarheid. Waarbij zin uiteraard nog heel wat meer is dan alleen visueel waarnemen. Ziet u? En Mozes heeft, waarom heeft het zo lang geduurd, denkt u, dat die man 40 dagen op die berg was? Waarvan 33 dagen in het gezelschap van de Heer. Wat, om de bouwinstructies te krijgen voor de tabernakel? Om die wet op te schrijven? 33 dagen? De man is onderwezen in het werk Gods, in het plan Gods en in het bijzonder het nieuwe verbond in de zin van onze tegenwoordige bedeling uiteraard, waarin dat koninkrijk nog verborgen zou zijn, het nieuwe verbond als zodanig verborgen, met betrekking tot een priester niet uit de stam van Levi, waarvan Mozes het hoofd was samen met zijn broer Aaron, maar uit de stam van Juda. Dat soort dingen. En druk dat dan maar eens uit in de een of andere vorm, die dan meteen kunstzinnig is. Dit wil zeggen dat Mozes flink onderwezen moest zijn om zoiets te kunnen doen, maar dat was hij ook, want dat staat in de Bijbel. Hij was onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren. Dat staat in Handelingen 7, geloof ik. Dat is één ding. En aan de andere kant kreeg hij twee kunstzinnige mensen die hem daarbij zouden helpen, die door de geest zelf waren geïnspireerd. Want door geest wordt men geïnspireerd en die heeft men wisselwaarachtig nodig bij het op kunstzinnige wijze vastleggen van overigens tamelijk abstracte waarheden. Wat is dat? Ja. En dat waren dus Bezaliel en Aholiab. Iemand uit de stam van Dan erbij, uiteraard. Maar ja, die leg ik een andere keer weer uit. Vind ik wel leuk, zulke dingen. Maar dat is hem gezegd. Zie dat gij alles maakt naar de afbeelding die u op de berg getoond is. Kortom, wat hem getoond was, waren hemelse dingen, vooralsnog, en dat zou blijven trouwens ook. En daarvan zou hij een afbeelding maken. Ik weet wel, het woord afbeelding staat hier voor dat wat boven is. Maar dat heb je met typos, daarom zei ik het straks al, men heeft mij wel eens proberen wijs te maken dat je hebt type en antitype en die staan tegenover elkaar. Maar dat is niet waar hoor. Type staat ook tegenover type, dat is gewoon hetzelfde. En anti, dat is alleen een versterking van het begrip type. Beeld of tegenbeeld is heus volstrekt hetzelfde. Feitelijk ook in het Nederlands. Hebben we die nog? Komt als in de Bijbel voorkomt, ja. De vloed van Noach, waarvan het tegenbeeld, de doop. Dat is, is het 1 Petrus? 1 Petrus 2, ik weet niet, 1 Petrus 4, geloof ik. Maar goed, daar staat dat woord antitype, maar als het type staat, verandert er niks mee. Heb je dit nog? En doop en vloed van Noach zijn allebei de uitbeelding van dood en opstanding. Ja. In andere zin noemen wij dat parallellen. Dat wil zeggen, analogieën is ook een mooi woord in dat verband. Van parallellen. Nou goed. Maar dit was wat Mozes moest maken. Met andere woorden, het echte ding, dat is wat Mozes gezien had op de berg. En er moest uitdrukking aangegeven worden onder het oude verbond. En men zou dat beeld daarvan in de loop van de geschiedenis met zich meedragen. En in wat men meedroeg, was dus nieuwtestamentische waarheid in het algemeen en gemeentelijke waarheid in het bijzonder verborgen. Het hield dus meteen de belofte in aangaande toekomende goederen. Dat is wat over gaat. 1 Petrus 3, vers 21, ja.
Hebreeën 9, 24 staat gewoon.
Staat daar ook antitype?
Ja.
Ja, er staat ook het tegenbeeld, ja, inderdaad. Het welk is een tegenbeeld van het ware. Een projectie, een analogie, of wat het maar is. En daar staat, gaat het ook over het heiligdom. Het gaat over precies hetzelfde als waar we het nu over hebben. Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Maar het heiligdom dat met handen gemaakt is, is een tegenbeeld. Een antitype. Maar type is ook genoeg, hoor. Van het ware. Dat is...
Wat ik dan wel heel mooi vind, want in 1 Petrus 3 vers 21 staat van dat wij een goed geweten tot God zouden hebben. En in Hebreeën 9 vers 9 staat dat die tegenbeelden niet ons geweten konden rijden.
Nee, nee, precies, precies. Ja. Nee, die afdrukkingen, die afbeeldingen hier op aarde, die kunnen in zichzelf niks. Maar dat waarvan ze de uitbeelding zijn, ja, dat kan wel. Dat zijn de echte dingen. Daarin zit de volkomenheid, daar heb je volkomen priesterschap, volkomen zalig maken, volkomen reiniging, enzovoorts. En het oude verbond heeft niets volkomens. En inderdaad, al die offers, die konden het geweten niet reinigen. Integendeel, het werkte zelfs andersom, wordt gezegd. Want in de praktijk werden daardoor jouw zonden herdacht, bedacht, gedacht, in plaats van dat ze vergeten zouden worden. Heb je dat? Dus in het Jodendom nog, het is een beetje komisch eigenlijk, maar ja, soms denk ik, mag het niet zeggen, want het is de spotdrijf ergens mee, maar dat is niet de bedoeling. Ik kan dat ook niet helpen dat het zo werkt. Daar vieren ze ook iets als grote verzoendag, nog steeds. Verzoening van wat? Ja, dat weten ze niet. Dus wat doen ze dan? Vanaf de eerste Tisri, dat is 10 dagen ervoor, worden ze geacht te boete te doen, te vasten, rouw te bedrijven, zonde te gedenken. Om er dan na 10 dagen weer van gereinigd te worden.
Elk jaar weer opnieuw.
En dat elk jaar weer, staat hier in de Hebreeënbrief. Het werkt dus niet, het werkt precies andersom. Men gaat juist de zonde gedenken daarmee. Als ze weggedaan waren, als het echt zou werken, dan vier je nooit meer grote verzondag. Waarom zou je?
Vrijmoedigheid om God te vieren.
Ja, precies. Het is volkomen logisch. Het is een beetje, ja, het is gênant van simpelheid eigenlijk, maar het is wel zo. Ja. Goed, maar we nemen hem weer even op, de draad. Vers 5 waren wij van Hebreeën 8. Zie dat gij het alles maakt naar de afbeelding die u op de berg getoond is. Maar wat hem getoond is, zijn de dingen van het nieuwe verbond. Dat verklaart ook waarom, ja niet kausaal, maar toch. Het verklaart ook waarom dat gelaat van Mozes, na die dagen toen hij van de berg afkwam, de heerlijkheid des Heren weerstraalde. Hij had namelijk de Heer en daarmee zijn werk gezien. Van aangezicht tot aangezicht. En in de Korinthebrief staat, is 2 Korinthe geloof ik, staat dat waar wij geconfronteerd worden met diezelfde christologische, nieuwtestamentische waarheid, met de heerlijkheid van Christus, om zo te zeggen, worden ook wij in gedaante veranderd. En weerspiegelen wij, want dat is het woord, weerspiegelen wij de heerlijkheid van Christus. En niet door het kijken naar een model van de tabernakel, hoor. Maar door het werkelijk zien van de waarheid. En het vervolg op het verhaal is, dat is ook 2 Korinthe, was het 4? 3 nog, ja, 2 Korinthe 3. Het vervolg op dat verhaal daar is dat Mozes dus een bedekking over zijn aangezicht moest doen. Want die bedekking, ja, dat is het oude verbond. En onder dat oude verbond, onder die bedekking, ligt dus het nieuwe verbond, impliciet gemeentelijke waarde, verborgen.
Dat is wat anders dan de morgenster.
Ja. Dat is inwendig. Ja. Nee, wat hier besproken wordt dus, is dat onder de wet deze nieuwtestamentische dingen verborgen liggen. En wat hier gebeurt in de Hebreeënbrief, is dat die bedekking wordt weggetrokken. Is dat de Korintiërs bijvoorbeeld niet toestonden. Die wilden liever naar aardse beginselen leven en een beroep kunnen doen op de wet. Voor hun eigen belang en wat het maar was allemaal. En op het vlees en menselijke overleggingen. En Paulus zegt, ja, dan blijft het aangezicht van Christus voor je verborgen. Maar als je echt bekeerd wordt tot de Heer, dan neemt hij de bedekking weg. En dan gaat dat kolotje dus af, hè. Dan heb ik het er eens weer over het Jodendom, ja. Ja, op mijn gedachten zie ik dan weer die hele situatie voor de, hoe heet dat, voor de klaagmuur. Bij die moskee daar in de hoek, weet je wel. En dan kun je dan gaan kijken, ja, dan moet je zo'n ding op je hoofd. Terwijl ik loop dan meestal, als ik op vakantie ben, met iets op mijn hoofd. Ik ben daar geneigd om hem af te doen, juist. Ja, van nature. Maar nee, het moet wat op. Opdat ons niet bestralen met evangelie. De heerlijkheid van Christus die het beeld God is. Dat was 2 Korinthe 4. Dat was dezelfde bladzijde trouwens. 2 Korinthe 4 vers 4. Hebben jullie die nog? Ja. Nou goed.
Maar de wet van dood, hè? Dus geest maakt leven.
Ja. Het hangt natuurlijk samen ook met besnijdenis, want dat is ook wegdoen van de bedekking. En het onthullen van de glans, heet dat. Al noemen wij het weer overdrachtelijk, noemen wij het gewoon heerlijkheid. Maar met opzet zeg ik altijd glans erbij, dat hij het een keer opzoekt in die woordenboek, wat dat betekent. Dan komt hij daar wel achter. Maar het is allemaal hetzelfde. Het is die uitwendige dingen wegdoen, die worden niet gerekend. Het gaat om inwendige dingen. En die zijn abstract. En als je die vorm moet geven, ja dan, dat is wat moeilijk. Hoe geef je vorm aan de gedachte dat wij ten dode waren opgeschreven, dat wij deel maakten van een bediening des doods, dat onze weg bergaf ging enzovoorts. En dat wij gered zijn geworden door iemand en we hebben er niks aan kunnen bijdragen. Iemand heeft zich over ons ontfermd en voor ons. Hoe wilt je dat uit? Door een ezel met een mannetje daarnaast en een mannetje op de ezel liggend. Zo wilt je dat uit. Ik heb het over de barmhartige samenleving dan. Ja. Dat is een bewegend plaatje daar in Lucas. Maar, hè? En hoe je dat uitbeeldt dat de man een Samaritaan is, ja, dat weet ik ook niet. Dan moet je enige figuren erbij tekenen op het plaatje, maar toen maar weer. Maar zulke beelden zijn dat dan. En hoe beeld je uit dat als je leeft onder het oude verbond en daarom vasthoudt, dat je dan niet een beroep kunt doen op het nieuwe verbond? Hoe beeld je dat uit? Nou, bijvoorbeeld, ik hoef het niet te verzinnen, gelukkig, want ik zou het niet kunnen. Maar hoe beeld je dat uit? Door 2 vertrekken, 2 kamers naast elkaar. En je bent in de ene en er is nog een andere kamer, maar die zit op slot. Maar je weet wat daar is.
Ja.
Maar je weet dat er wat is. Maar je houdt het dicht. Want je zegt, nee, ik wil in deze kamer blijven. Ik heb liever de wet. Ik heb het oude verbond. Enzovoorts. He? Wil je toch blijven? En als je dan zegt, ja, maar kunnen we ze niet bij elkaar... Dat is verbondstheologie. Kunnen we ze niet bij elkaar trekken, oude en nieuwe verbond? Kortom, nog gordijnen open doen we bij elkaar trekken. Zegt mijn Bijbel, nee, dat kan niet. Want als je dat doet, wordt het allemaal een nieuwe verband. Nee, en niet zeggen, dan wordt de dienst in het oude betrokken bij de dienst in het nieuwe, wordt het een geheel. Nee, dan is er geen dienst in het oude, zo straffen dus doods verboden. Maar ja, nou ben ik ineens een volle bladzijde verder. Hebreeën hoofdstuk 8. waar gesteld wordt dat heel die tabernakeldienst, in ieder geval de bouw ervan, de afbeelding, dan wel de uitdrukking is van iets wat Mozes op die berg gezien heeft. Je vraagt je af wat Elia op diezelfde berg ooit gezien heeft, jaren later. Want die was ook 40 dagen op diezelfde berg. En als u mij vraagt, is Paulus ook op diezelfde berg geweest? Nou, ik heb Paulus gevraagd en die zei, ja, ja, ik ben in Arabië geweest. Ik zei, wat is dat dan? Hij zegt, daar is Sinai, een berg in Arabië. Gelaten 1 en gelaten 4 enzovoort. Ik ben te raden gegaan, niet bij vlees en bloed, maar ik ben gegaan naar Arabië. En daar is een berg, de Sinai, dat weet je genoeg. En welke berg het was waar de Heer was in de tijd? 40 dagen in een woestijn. Ik heb zo'n idee welke woestijn en welke berg dat was. Maar, hè? En bij een latere gelegenheid kom je ze bij elkaar tegen. Mozes, Elia en de Heer Jezus. Op een berg. En Petrus begon meteen over tabernakels. Ja, inderdaad. Die hadden we erin. Ja. Doe maar. Goed, en dan vers 6. En nu heeft hij, Christus, zoveel uitnemender en zoveel beter. U weet, het gaat in de Hebreeënbrief over betere dingen. Betere zus, betere zo, betere offerande, beter verbond, betere... Wat hebben we allemaal beter, hè? Betere beloftenissen en hier een betere bediening. Alleen het is een ander woord voor beter. Het heet dus uitnemender bediening gekregen. Excellent, heet zoiets. Heeft hij zoveel uitnemender bediening gekregen als hij ook eens beter een verbondsmiddelaar is. Hij heeft een betere bediening, Christus, als hoge priester, omdat hij de middelaar is van een beter verbond. En waar Aaron, de hoge priester, nou de middelaar dus, was van het oude verbond, maar dat was slechts een afbeelding, is Christus als de hoge priester van een nieuw verbond een betere hoge priester, want hij is middelaar van een beter verbond. En dat betere verbond is vastgelegd in betere beloftenissen, staat er. De betere beloften onder het nieuwe verbond. Beter, nog beter dus dan de wet. Nog beter dan Mozes, de wet des Heren, en wat het maar wezen mag. Jazeker, want we lazen al over dat het priesterschap van Levi onvolkomen was, in 7 vers 11. En nu lezen we in 8 vers 7, want indien dat eerste onberispelijk geweest waren, of gewoon was, indien dat eerste verbond onberispelijk geweest waren, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geworden. Ik vind dat een rare zin. Zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geweest. Ja, dat is hetzelfde als geworden. Ja. Dus vooruit. Nee, het is goed Nederlands, maar... Wij laten die woorden tegenwoordig allemaal weg in onze versleten taal. Maar het klopt precies. Er is dus plaats ingeruimd, gezocht. Plaats geregeld voor een beter verbond. Wanneer? Nou, al voordat het oude aanbrak eigenlijk. Want die plaats is in de tijd ingeruimd door iemand die verscheen en zei, ik ben Melchizedek. En priester van de Allerhoogste God. En daarmee is die plaats gereserveerd. Iemand bevindt zich in die positie. In die hogere positie. Toen kwam er een afbeelding van hier beneden. Dat is het Aaronitische priesterschap. Dan wel het Levitische priesterschap naar de ordening van de Aaron, want zo moet je het waarschijnlijk zeggen. Enzovoorts. Maar ja, als die priester naar de ordening van Melchizedek verschijnt, verdwijnt dus de afbeelding, logischerwijze. Maar al die tijd dat het oude bestond, was de plaats voor dat nieuwe ingeruimd, op voorhand. En dat verhaal komt nog een keer voorbij in Galaten hoofdstuk 3. Ik herhaal dat ook vele malen, ik weet het, maar ik vind het zo'n belangrijk stuk. Dat is dat gedeelte waarin staat dat God een verbond sloot met Abraham, dat der belofte, want zo heet dat bij gelegenheid, de belofte, het verbond der beloften. Der belofte of verbonden der belofte, hoe maar heet, verbond met Abraham. En toen kwam 430 jaar later, staat er letterlijk, dus kwam 430 jaar later kwam de wet. Daarbij, daarnaast had ik ook wel aardig gevonden. Nee, dat is hetzelfde, maar ik denk dat het wat duidelijker is, explicieter in ons moderne Nederlands althans. Toen kwam 450 jaar later kwam de wet daarbij, daarnaast. Maar staat er, die doet de beloftenissen niet teniet, voegt er ook niks aan toe. Het is dus geen aanvulling daarop. Dat is voor de verbondstheologen deze, hè. Het is geen aanvulling daarop, staat er volkomen naast. En daarna wordt er fijntjes vastgesteld dat er sinds die tijd wachten was, totdat die wet weer werd weggenomen, omdat alsnog dat verbond met Abraham vervuld zou kunnen worden. Dat staat er. Het was wachten op de komst van het zaad van Abraham. Het welke is Christus. En die brengt de vervulling van de belofte aan Abraham. Maar daarvoor moest eerst die wet, die beperkingen oplegt, worden weggenomen. En dat heeft de Heer zelf dus ook gedaan. Dat was in zijn dood. En in zijn opstanding breekt dus het nieuwe verbond aan. Maar al die tijd onder het oude verbond speelt daar toch het idee van, er is ergens een plek ingeruimd voor wat anders, voor iets wat later komt, voor het nieuwe verbond. En je kan ook zeggen, maar ik heb nou de tabernakel weer in gedachten, al die tijd dat men dienst deed in het heilige, zou men zich bewust moeten zijn dat daarachter het voorhangsel nog een vertrek is, maar dat is vooralsnog afgesloten. Maar er is plaats voor ingeruimd. Het wordt nog aan het oog onttrokken. Het is nog niet actueel. Dat wacht op een bepaalde datum. Nee, een tijdstip wat God tevoren gesteld heeft. Die woorden staan trouwens in Galaten 4. Dat is weer een bladzijde verder in Galaten. Namelijk, de wet is tot de tijd van de Vader tevoren gesteld. Hebben jullie nog? En binnen de Oud-Testamentische symboliek tot grote verzoendag, want dan gaat het open. Nou ja, voor de hoge priester. Want dan loop ik weer vooruit, zit ik weer in hoofdstuk 9, want de gedachte wordt daar geïmpliceerd dat als op grote verzoendag de hoge priester ingaat in het heilige der heiligen en hij vertegenwoordigt het hele volk daar, dan kan dus met recht het hele volk gewoon achter hem aanlopen daar naar binnen. Want als hun vertegenwoordiger welkom is, zijn zij dus ook welkom. En dan zegt hij, ja, maar dat kan er allemaal niet in. Dan zeg ik, nee, maar bij de ware tabernakel wel. Hè? Want die is erg groot, ja. Dat is de hemel. En het nieuwe verbond. Beide samen. En dat is erg ruim. En overal waarin je in de Bijbel leest over ruimte, gaat het over het nieuwe verbond. Inderdaad, ja. Dat is de term daarvoor. Hebben jullie nog? Genade en vrede, en als ik nog een woord moet noemen voor het nieuwe verbond, ruimte. U weet wel, van Rehoboth en zo, hè. Ja. Kom maar. Indien dat eerste verbond onberispelijk geweest was, met andere woorden, het was niet onberispelijk en het feit alleen, en nu komt hij andersom en dat is wat er echt staat, het feit alleen al dat er zo'n kamer was die afgesloten was, het feit alleen al dat daar ergens die Melchizedek moet geweest zijn, heel de geschiedenis door, impliceerde dat al die dingen onder het oude verbond, onder Levi en Aaron en onder Mozes, dat die dingen dus berispelijk waren, tekortschoten. Want anders zou er geen plek ingeruimd zijn voor dat andere. Want dat andere is de aankondiging van de Messiaanse tijd dus. Hè? Nog een keer. Indien dat eerste verbond onberispelijk geweest waren. En dan meteen het volgende vers. Want berispende. Het is dus toch berispelijk. Wat het ook maar betekenen mag. Hen berispende, dat hen dan moet je weglaten. Want ik geloof niet dat het goed is. Dat hen. Gewoon berispende. En wat wordt er dan berispt? Het hele oude verband wordt berispt. Daarvan wordt gezegd dat het dus wat mankeert. Dat het tekort schiet. Want berispende, de wet berispende, zegt hij tot hen. En wat hij dan zegt is, nou ja, de Heer zegt tot hen, ik ga een nieuw verbond maken. Ter vervanging van dat oude. Waarom? Omdat het oude niet deugt. Nou ja, onprofijtelijk, zwak en onprofijtelijk is, sorry. Is zwak en onprofijtelijk. Nee, het is heilig, rechtvaardig en goed, maar het is zwak en onprofijtelijk. Het is prachtig, geweldig, ziet er keurig uit. Aantrekkelijk ding, maar je kunt er niks mee. Dat is wat het is. En dus berispende, en hen heb ik het ongestreept, hè? Berispende, zegt hij tot hen, ziet de dagen komen, die woorden wijzen altijd op nieuwtestamentische tijd, hoewel soms aan te tonen valt dat de uitdrukking wijst op een bepaalde gebeurtenis reeds in oudtestamentische tijd, dan nog blijft overeind dat de uitdrukking wijst naar nieuwtestamentische tijd. Ik hoop dat u begrijpt wat ik nu zeg. Ik probeer het te zeggen, het wijst op de toekomst, maar dit soort uitspraken in het Oude Testament, ongeacht wat het verder aan toepassing krijgt, wijst altijd op nieuwtestamentische tijd. Ik bedoel, het kan zijn dat er in oudtestamentische tijd ook al een vervulling is van die woorden, of een toepassing, of wat het maar wezen mag, maar dan blijft nog altijd overeind staan dat het over alles heen over nieuwtestamentische tijd spreekt. Toen maar. De dagen komen, spreekt de Heer, dat ik over het huis Israëls en over het huis van Juda, als u mij vraagt in die volgorde, want het huis Israëls tegenover het huis van Juda zijn dus 10 stammen tegenover 2 stammen. Ik hoop dat u dat ook begrijpt. Hè? Zijn het beide huizen van Israël. Dat ik met beide huizen van... Het wordt gezegd aan het tweestammenrijk. Door Jeremia namelijk, want dit is geciteerd. Maar ja, dat weet u, hè? Dat zeg ik tamelijk overbodig, mag ik hopen. Het is geciteerd uit Jeremia 31 vers 31... En wat er verder volgt. En dat citaat duurt hier tot en met vers 12. Voor zover ik weet is dit het langste citaat uit het Oude Testament in het Nieuwe. Dat is voor de statistiek, maar het is wel belangrijk. Juist omdat het over Oude en Nieuw Testament gaat. En de Heer zegt, ik zal met Israël en met Juda, met de 10 stammen en met de 2 stammen, een nieuw verbond oprichten. En dat is de introductie van het begrip nieuw verbond. Een nieuw verbond, niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb ten dagen als ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte land te leiden, want ze zijn in dit mijn verbond niet gebleven en ik heb op hen niet geacht, zegt de Heere. Met andere woorden, dat nieuwe verbond komt in de plaats van dit oude verbond, dat was het Mozaïsche verbond der wet, ter gelegenheid van de uitocht uit Egypte. En er komt een ander verbond, een nieuw verbond, vers 10. Want dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal. Na die dagen, dat sluit aan bij, zie de dagen komen. Na die dagen, dat zijn uitdrukkingen die zonder meer verwijzen naar nieuwtestamentische tijd. Dit is het verbond dat ik zal maken met Israël na die dagen. Ik zal mijn wetten niet op hun schouders leggen of in stenen tafelen graveren en die hen ter hand stellen in de hoop dat ze die dingen niet kapot gooien, dan wel uit hun handen laten glippen. Ja, dat is ook symboliek hoor. Maar goed. Nee, ik zal mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven. Uiteindelijk is het zo, er bestaat discussie over de vraag of hart niet hetzelfde is als verstand en of verstand niet hetzelfde is als hart. Ik persoonlijk ben geneigd te zeggen, dat is een taalkundig probleem dat men kunstmatig oproept. Beide woorden zijn termen ter aanduiding van wat in de Bijbel heet de inwendige mens. Dat wil zeggen de onzienlijke mens. Dat deel van de mens dat we niet zien kunnen. En waar we niet in kunnen snijden. Althans niet met een mes. Heb je die? Verstand, oké. Hart, geest, binnenste. Binnenste in elk geval, want ik zal mijn wetten in hun verstand geven en ik zal die in hun harten inschrijven. Het wordt ingeplant. Dat is Jacobus 1. Nee, ingebakken zeg ik wel eens, maar ja. Hoe heet zoiets, hè? Ik zal mijn wetten in hun hart inschrijven. Toen hebben de verbondstheologen ervan gemaakt dat die wetten, dat zijn gewoon de 10 geboden. En die zullen zodanig worden ingebakken dat we ons er veel beter aan zullen houden. Of althans ons die veel beter bewust zullen zijn. En het is leuk bedacht, maar in de praktijk is dat niet zo. In de praktijk werkt het zo niet. Dus ja, ik vind het een leuke theorie, maar het slaat nergens op. Een theorie die niet in overeenstemming is met de praktijk en daar niet meer in overeenstemming te brengen is, is volstrekt waardeloos. Dan heb je dus een fout gemaakt, een denkfout met zo'n ding. En dat is kennelijk gebeurd. Want als het ingeschreven wordt, heet het namelijk geen wet. En als het toch wet heet, dan is het wet niet in de zin van geboden en inzettingen, maar wet in de enige echte, de grote betekenis van de term, die van onderwijs. Want dat is de betekenis van wet. Van de wet van Boyle en de wet van Archimedes en de wet van Zeiss, hoe heet die? Nou, ben ik weer kwijt. Maar wet van Ohm dan, vooruit me weer. Wet van Murphy, ja zeker. Er zijn Archimedes, had ik Archimedes al genoemd? Nee, dan is het goed. Ik zou hem niet graag vergeten. Maar dat zijn niet voorschriften. Wij in de familie praten er altijd wel zo over. We zeggen dan Archimedes schrijft voor. Maar Archimedes heeft nooit wat voorgeschreven. Die heeft alleen maar vastgesteld. Want hij stond erbij en hij keek ernaar en zei, ja kijk, zo gaat het nog altijd. En hij leerde ons wat. En dat is de betekenis van wet, ook in het Nederlands hoor. En ik vind het altijd leuk om te vermelden dat het Hebreeuwse woord voor wet is Torah. Maar Torah is het gewoon het Engelse woord voor truth. En het is het woord voor het Nederlandse trouw. Voor waarheid dus. En dan weet je meteen dat waarheid waarheid is, omdat waarheid trouw is. Het is truth, en daarom heet het Torah. Heb je dat nog? En daarom is geloof per definitie geloof in de waarheid. Nou, Bijbelse normen. Nou ja, filologische normen, maar laat maar zitten. Toch maar. Maar in de Bijbel krijgen we met dat soort dingen te doen. Kortom, waar het hier over gaat, is niet over opgelegde wet, een juk, want zo heet dat, iets wat men dragen moet op de schouders of in de handen. Maar het is iets wat in de mens ingeschapen zit. Zoals de zonde in de mens ingebakken zit, in de natuurlijke mens namelijk. Maar de Heer zegt, ik zal mijn onderwijs erin planten. En hoe dat heet, dat is wat Jacobus zegt. Ontvang met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welke uw zielen kan zalig maken. Enzovoort. Of Paulus die zegt, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En dat is heel wat anders dan maar 10 geboden hoor. Het is onderwijs over wie God is en wat hij doet. En dit is volstrekt fundamenteel orthodox wat ik nu zeg. Want fundamenteel orthodox is dat God zich openbaart. Zichzelf openbaart. In zijn woord. En hij openbaart zich in ons en in onze harten. Dat is wat Petrus ervan zei toen hij zei... dat wij acht zouden hebben op een profetisch woord dat zeer vast is en dat schijnt als een licht in een duistere plaats. Dat is ons hart. En dat staat erachter. Namelijk op dat, tot dat. Maar het moet op dat zijn natuurlijk. Want het is hetzelfde. Ja, het is altijd het probleem. Omdat de morgenster, dat is licht, opgaat in uw harten. Waarin? Ja, het is inwendig. Dat gebeurt naar de inwendige mens. Gods werk is niet bedoeld om ons te temmen. Zodanig dat wij ons houden aan allerlei kunstjes die wij geleerd hebben. Of dingen die we afgeleerd hebben, eventueel. Maar hij voedt ons op. Naar de inwendige mens. Of verandert ons van binnenuit. En wat voor ogen is aan de buitenkant. Ja. Dat is niet wat God mij rekent, dat verdwijnt namelijk toch. En dus staat er, dat is wat de mens aanziet. Maar God ziet aan wat in het hart is. Uiteraard, omdat hij het is die onze harten wil vullen. En dat is wat beloofd wordt, niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. En dan nog één, want dat is een studie, hè? Je loopt er 3 keer omheen, je bekijkt het van alle kanten. Nou kijken we het van de andere kant. En als het dan dus staat, ik zal mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven, dan moet je dus ook op zijn minst tot de suggestie komen dat iets dergelijks onder de wet of door de wet kennelijk niet gebeurt. Dit gebeurt onder het nieuwe verbond. Heb je dat nog? En voor zover het onder de, in de dagen van de wet en bij degene die onder de wet leven, toch gebeurt dat er iets in het hart terechtkomt, dan gebeurt dat niet door de wet uit geboden en inzettingen bestaande. Dan gebeurt het op andere grond. Op grond van wat God nog meer heeft geopenbaard en in elk geval op grond van de beloften die God gedaan heeft, reeds in Genesis en in het bijzonder aan Abraham uiteraard. Want dat zijn de beloften aangaande wat hier heet, het nieuwe verbond. Heb je dat nog? Alleen bij Abraham heet dat uiteraard niet het nieuwe verbond. Dat hele begrip wordt pas geïntroduceerd. Want dat is wat de apostel hier vertelt. Dat hele begrip nieuw verbond wordt pas geïntroduceerd in Jeremia 31. Want dat is de eerste keer dat in de Bijbel sprake is van nieuw verbond. Begrijpt u me vooral goed? Ik zei niet dat daar voor het eerst over het nieuwe verbond gesproken wordt. Want dat is niet waar. Maar de term nieuw verbond komt daar voor het eerst voor. En het commentaar van de apostel hier op die term is... Nou ja, dan moet je even die verse helemaal doorheen. Want dan kom je aan het eind van dit citaat. Namelijk, dat was vers 12. Dat hoort nog bij het citaat uit Jeremia 31. En dan komt het commentaar van Paulus na deze uitgebreide schriftlezing. Als hij zegt een nieuw... Dat had ook gewoon kunnen zijn als hij spreekt over een nieuw. Als hij het woord nieuw in de mond neemt. Men heeft het woord verbond weer achtergezet. Dat is nou jammer. Het gaat over het begrip nieuw. Als hij spreekt over nieuw, wordt daarmee impliciet, dat woord staat er niet, maar dat verzin ik zelf even, wordt daarmee dat verbond dat vervangen zal worden door het nieuwe, tot oud verklaard. Wanneer? Nou ja, 600 voor Christus. Want dat is Jeremia ongeveer. Met nog 600 jaar te gaan totdat het oude verbond definitief zal verdwijnen. Maar al 600 jaar kon dat verbond worden genoemd het oude verbond. Want er komt een nieuwe, heeft de Heer gezegd.
En ik, ook van de wet is Christus.
Nou ja, in de praktijk. Maar de strekking van dit schriftgedeelte is nu dat ja, je kan wel vast willen houden aan de wet, maar al 600 jaar geleden is gezegd dat die gaat verdwijnen en vervangen gaat worden door een nieuwe. En de tragiek die hier dan niet bij vermeld wordt, is deze, dat men zich in die tijd, tot in de dagen van Jeremia, van dat oude verbond überhaupt niks heeft aangetrokken. Met als gevolg dat eerst Israël, zijn er de 10 stammen, verdween. In laatste instantie in Assyrisch ballingschap. En vervolgens, onder Jeremia, 120 jaar later of zo, of lang meer eigenlijk, tot aan de val van Jeruzalem, dat het tweestammenrijk verdween. En dat wil zeggen, in de Babylonische ballingschap. Omdat men zich niks gelegen liet liggen aan het woord des Heren en zeker niet aan de Mosaïsche wet. Kortom, men vierde geen grote verzoendagen. Men vierde geen loofhuttenfeest. Nou ja, men heeft het 2 of 3 keer gedaan, zoals de Bijbel zegt. En datzelfde geldt voor het paasfeest, ook 2 of 3 keer. En dan heb je het ongeveer wel gehad. En al die andere wetten over jubeljaren en sabbatjaren sowieso niet, want de Bijbel zegt dat ze dat nooit gedaan hebben. Zodat je uit die tijd ook niet hoeft door te rekenen naar onze dag, naar onze tijd. Zo van, het is weer een jubeljaar van het jaar. Dat is allemaal flauwekul, ze hebben dat nooit gedaan. Echt niet. En toen de Heer zei, nou laat dan maar, nou, dan zeg ik het met eigen woorden. Dat word je toch geacht te doen als je les moet geven, nietwaar? Dus zeg ik met eigen woorden, nou ja, laat nou maar zitten. Het is niet wat geworden, laat nou maar zitten. Maar ik beloof je, ik zal een nieuw verbond sluiten en dat blijft altijd. Dat kan niet verbroken worden. En met die belofte gingen ze de ballingschap in. En raad eens wat ze toen deden. Nou ja, dat hoef je niet te raden, u begrijpt hem, u kent hem, want ik roep het ook altijd. Toen hebben ze daar in Babel de Babylonische Talmud geproduceerd. En daarmee is men gekomen tot de inrichting van het judaïsme, zijnde de Joodse godsdienst. Die stamt niet van Mozes, die stamt uit Babel. Bestond daarvoor niet, Joodse religie. Die hebben ze in Babel ontwikkeld, de belangrijkste bronnen daarvoor. Is de Babylonische Talmud. En Babel is de moeder der, ja, ik zeg het weer wat ongelukkig natuurlijk, maar. En Babel is de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Dat staat in de Bijbel, ja. En dat judaïsme verhinderde hen om te komen tot geloof in Christus als de middelaar van het nieuwe verbond. Zie? Nou ja. Maar dat is wat hier feitelijk staat, hè. God had een nieuw beloofd. Op het moment dat hij zegt nieuw, heet het andere dus oud. En wat oud is gemaakt en dus oud genoemd is, is verouderd, heet verouderd en is dus sowieso nabij de verdwijning. En ik vestig je aandacht op dat nabij, als wij het belangrijk vinden, dan moeten we altijd uitleggen dat nabij betekent dat iets actueel is. Namelijk aangebroken is. dan is het er al. Niet, dan komt het in de buurt, maar dan is het al hier. Dat is dat woord nabij. Het is van betekenis verschoven in de loop der tijd. Net als dat er staat alsof de dag des Heren aanstaande waren. Dat aanstaande wil zeggen dat het aanstaat, roep ik altijd. En dan komt het er niet aan in de nabije toekomst, dan is het er al. En als wij vervreemd zijn van het burgerschap Israëls en we zijn inmiddels nabij gekomen, dan betekent, dat is Efeze, dat betekent niet dat we in de buurt zijn, maar dat het begonnen is, dat we er deel aan hebben. En als dus gezegd wordt, een nieuw verbond, zegt Paulus, dan heet dat andere vanaf dat moment oud. En dan is het dus verdwenen. Ja, dat heet nabij de verdwijning. Maar dat betekent niet dat het binnen afzienbare tijd zou verdwijnen. Dat betekent, dan is het verdwenen. Weliswaar niet de jure, dat is pas later gebeurd, door de dood van de Heer Jezus, door de dood van de testamentmaker, of hoe het heet mag. Dat is ook Hebreeën trouwens. Maar in de praktijk was het dan al verdwenen. Dat is het bekende verhaal dat er weliswaar een wet bestaat, maar er wordt niks meer mee gedaan, die wordt niet meer toegepast. Er wordt oogluikend toegestaan, er wordt getolereerd of wat het maar wezen mag. Alleen die wet moet officieel nog afgeschaft worden, maar heeft niemand haast mee. Men doet er niks meer mee. Gaat toch anders worden. Zo van, er is een nieuwe wet in de maak. Dat heb je bij de Nederlandse wetgeving ook gewoon, hoor. Laat maar zitten, er komt toch een andere wet. Dus dat heeft niet zoveel zin om er nu wat mee te doen. Dan krijg je bovendien ook maar problemen mee. En dat heeft 600 jaar geduurd. En in die 600 jaar heeft men het judaïsme ontwikkeld. Die wet waaraan men zich vasthoudt en waarvan deze brief zegt dat men dat vooral niet zou moeten doen. Omdat de Mozaïsche wet zelf beëindigd geworden is. En de Joodse, die geacht wordt daarop gebaseerd te zijn, is daarmee dus al helemaal van de kaart. En dat is de kracht van de uiteenzetting hier. Dus oud. En nu zijn wij in onze dagen minimaal 19 eeuwen verder. Dat is nog heel wat meer dan 6 eeuwen, 600 jaar. Dat is zowat 2000 jaar verder als je mij vraagt. En er zijn er nog die vinden dat wij die geloven en die Christus kennen als hun Heer en Heiland, die dan toch zeggen, ja, maar we moeten wel leven onder de wet. Ik heb nog niet begrepen wat hier allemaal staat. Ik heb begrip ontwikkeld voor de broeder die zei, ik vind de Hebreeënbrief de moeilijkste brief uit het Nieuwe Testament. Ik zal het nooit vergeten. Ja, was erbij geloof ik, op het brandpunt in, ik weet niet of je erbij was, maar in het winkeltje waar de uitverkoop was in de tijd van al die boeken die achterhaald waren, over de datum waren. Ja, boeken over huwelijk en gezin, maar het echtpaar dat die boeken had geschreven was al lang gescheiden. Dus die kan je niet meer verkopen in de evangelische boeken. Nee, serieus. Ik heb de naam al gelukkig vergeten, maar het, hè? Ja, dat soort werk, ja, toen maar weer. Zo ging dat, ja. En de broeder, wiens naam ik niet zal uitspreken, die zei dat daar. Nou, de Hebreeënbrief, stond een boek van Murray, geloof ik, over de Hebreeënbrief. En hij zei, de Hebreeënbrief is de moeilijkste brief. En achteraf denk ik, dat moet Murray ook gedacht hebben. Als u mij vraagt, want dat heb ik ook wel bekeken, maar men begrijpt het niet, hè. Het is altijd weer hetzelfde verhaal. Men brengt alles terug naar het werk van de Heer Jezus toen hij nog geen hoge priester was. En hier gaat het over andere dingen. Het gaat over het tegenwoordige werk van Christus nadat al dat oude voorbij is. Nadat men verlost is van de wetten, nadat we geen tempel, geen tabernakel meer hebben, geen priesterschap naar de ordening van Aaron, niet meer alle dagen belijdenis of herdenking van de zonde, niet meer alle dagen verzoening doen voor de zonde. Het is eenmaal geschied en het voor zover het vandaag zou moeten, gebeurt het vandaag nog, maar het is de Heer die dat doet, het is onze zorg niet. Het is wat de Heer juist weggenomen heeft. Kortom, wij zouden ingaan in het heilige, maar dan achter het voorhangsel. dat de Joden trouwens zorgvuldig weer dichtgenaaid hebben. Maar toen het eenmaal gescheurd was, want zo gaat dat dan. En men is daar nog mee bezig. De Bijbel barst van de symboliek in dit opzicht. Hè? Ja. Niettemin, wij leven onder dat nieuwe verbond en het oude is oud en is inderdaad verdwenen. Maar het had 600 jaar voor Christus al verdwenen kunnen zijn. 10 stammen weg, 2 stammen weg, het land braak, alles daar vernietigd. En de Heer zegt, oké, dit was het dan, maar ik beloof je, ik zal met beide huizen van Israël een nieuw verbond maken. Maar ja. Het is met het Jodendom niet goed gekomen tot op heden. Maar het neemt niet weg dat de aankondiging zal met het huis van Israël die verbond maken. Dat wel inderdaad gebeurd is. Zonder dat het nog gebeurde met het huis van Juda. Dat is iets minder bekend, dit soort dingen. Maar ja, zo aan het eind van de avond noem ik dat dan toch maar even. Want wij leven daaruit, uit dat nieuwe verbond. En kennelijk niet via Juda. Dat wil zeggen via het Joodse volk of de twee stammen van Israël of hoe je dat maar noemen moet. En als het niet langs die route is, dan moet het dus logischerwijze, want ik vind het volkomen logisch, dan moet het dus tot stand zijn gebracht in de praktijk via Israël, zijn de tienstammen van Israël. En daarmee heb ik aan het eind van de avond nog gauw even gezegd waarom die man naast die ezel een Samaritaan was. Toch? Ja, want Samaria was de hoofdstad van het tienstammenrijk. En die Samaritaan staat dus voor het tienstammenrijk. Nou ja, voor Christus. Maar bij Jozef en niet bij Juda. Maar zo werd het toch nog kerstfeest. Maar goed, dat moet nog even duren, ja. Wij zullen de Heer danken voor deze avond. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij met vrijmoedigheid tot u kunnen en mogen naderen. En tot u kunnen spreken, aangezicht tot aangezicht. Maar meer nog, dat u het bent die tot ons spreekt, van aangezicht tot aangezicht. En dat wij voor dat doel naderen voor de getuigenis, voor de troon der genade, achter het voorhangsel, terwijl het heilige ontruimd is. Want wij dienen u in het heilige der heiligen, om niet offeranden te brengen in de zin van tienden of iets dergelijks, maar om onszelf te offeren aan u. Om te komen tot u en onze lichamen te stellen tot een levend, heilig, God, welbehagelijk offer. En dat met alle vrijmoedigheid, omdat tot ons doordringt dat we inderdaad niet leven onder het oude verbond en onder mozaïsche instettingen, maar integendeel dat we staan in de vrijheid van dat betere verbond met die betere beloftenissen en vooral die betere hoge priester die ons betaamde. Wij danken u daarom dat we ook vanavond weer daarbij stil mochten staan. En ons mogen realiseren in welke bijzondere omstandigheid wij verkeren vandaag. Als eerstelingen van uw nieuwe verbond. Als erfgenamen van het eerstgeboorterecht. En als leden daarom van een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Wij danken u voor uw werk vandaag. Waardoor u ons reinigt en uw woord plant in onze harten, opdat het onze zielen zou zalig maken. Daarom bevelen we ons aan bij die kracht van uw genade die u zou uitwerken in onze levens. Amen.